Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Het was eenvoudiger voor het liberalisme het volk uit te vinden dan het te bestuderen. Liberalen construeerden hun volk a priori, schiepen het uit herinneringen aan dingen die ze eens gelezen hadden, kleden het in een Romeinse toga of met de mantel van een schaapshoeder. Niemand dacht aan echte mensen. Zo drukte Alexander Hertze uit dat, zolang materiële ongelijkheid in stand blijft, democratie-idealen nooit gerealiseerd worden. Hoe laveert Hertze tussen illusie en idealisme? Waarom eten revoluties meestal hun kinderen op? En waarom pleit hij ervoor om altijd kritisch te blijven denken en je niet te laten gijzelen door abstracte concepten? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Thijs Kleinpaste, de denker die centraal staat, Hertzen.
Vers les dacs où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Tegenover mij zit Jozef Vaanders.
Goedenavond.
En op wat verdere afstand in Oregon zit Thijs Kleinpaste.
Hallo.
Dag Thijs. Mooi dat je bent. Jij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en aan de University van St. Andrews. En je promoveert momenteel op Isaiah Berlin aan de Georgetown University in Washington D.C. We gaan het vandaag niet hebben over Isaiah Berlin waar jij op promoveert, maar wel over een andere denker die centraal stond in het boek dat jij schreef tegenover Dostojevski. Nogmaals welkom en we gaan het dus hebben over Alexander Hertzen. En Alexander Hertze was een Russisch filosoof, schrijver en publicist die leefde van 1812 tot 1870. En een mooie titel die wel eens wordt gegeven is Vader van het Russisch Socialisme. En Thijs, vanwaar deze grote titel en is het ook een beetje terecht dat hij die titel krijgt?
Nou, Hertzen heeft deze titel gekregen allereerst omdat hij zichzelf een socialist noemde en behoort tot een generatie die het socialistisch gedachtegoed in Rusland is beginnen vorm te geven. En Hertzen deed dat specifiek op basis van, het is wel grappig, van een boek dat hij dan weer had gelezen van een Duitser, August van Haxthausen, die op enig moment op uitnodiging van de Russische regering naar Rusland reist en daar een grootschalige studie doet naar de Russische boerencommunes. En Hertzen is erg onder de indruk van die studie en zegt, eigenlijk toont die studie aan dat in die Russische boerencommunes, die dan nog bestaan en dan ook overigens nog bestaan op het model van de horigheid, die horigheid is nog niet afgeschaft in Rusland dan, dat daaruit blijkt dat die boeren ja, toch op een bepaalde manier met elkaar samenleven, niet zijn verpest tussen aanhalingstekens door allerlei moderne opvattingen over privébezit, bourgeois opvattingen over privébezit. En dat dus, zegt Hertzen, daar misschien wel de mogelijkheid ligt om iets van een socialistische samenleving dichterbij te brengen. Waar bezit in gemeenschappelijkheid wordt genoten en de producten van de arbeid ook in gemeenschappelijkheid worden genoten. En of dat nou dan uitkomt is een tweede. Maar het is wel belangrijk denk ik om te zeggen dat Hertzen nooit een Marxist was. Het is alleen dat hij door die ja, door die verbinding, zeg maar, van de socialistische theorie met dat voorbeeld van de boerencommune wel ja, de kiem eigenlijk plant van de gedachte die later onder andere door Plekhanov, de vader van het Russische marxisme, en later uiteindelijk ook Lenin, verder wordt ontwikkeld tot maar dan hebben wij hier in Rusland een unieke situatie en kunnen wij met die boerenstand de socialistische staat gaan bouwen. Dus hij staat op zich wel een beetje aan het begin van ja, die intellectuele stroming. Al zou ik zelf zeggen, hij heeft geen schuld. Want als je Herzen goed leest, dan weet je ook dat hij wel dat hij nooit, maar dan ook nooit zoiets zou hebben gewild als het communisme, zoals dat in Rusland in ieder geval tot stand kwam.
Ja, want laten we daar straks wat uitgebreider op ingaan, van hoe hij zich tot die hele lijn daarna verhield. Want kun je eerst iets over zijn denken zeggen, inderdaad? Want hij is dus inderdaad pas in de socialistische traditie, het is een Rus. Hoe ontvouwde zijn denken zich en wat houdt zijn denken in?
Nou, Herzen is eigenlijk al van jongs af aan heel erg politiek geëngageerd. Hè. In Rusland vindt een mislukte revolutie plaats in 1825. Dat is de decabristenopstand, waarbij een elite in de Russische krijgsmacht eigenlijk probeert om op Europese wijze hervormingen af te dwingen. De tsaar te dwingen. En dit gebeurt op het moment van de troonswisseling. En die decabristen die komen in opstand en die eisen een liberale constitutie, een grondwet. En dat wordt keihard neergeslagen. Al die decabristen die worden ofwel naar Siberië verbannen en de leiders worden om het leven gebracht. En Herzen is op dat moment 13 jaar en het maakt op hem een diepe, diepe indruk. En samen met zijn beste vriend zweert hij op zijn op een soort ja, heuvel net buiten het landgoed waar hij woont, zweert hij een soort eed dat hij zijn hele leven zal ijveren voor die democratische revolutie. En hij is dan nog heel jong. En hij begint dat op een gegeven moment ook te doen in zijn studententijd, als hij in Moskou rondloopt. En dan begint hij allemaal theorie te lezen van de Franse utopische socialisten, Charles Fourier, Louis Blanc. En hij begint ook Hegel te lezen en hij verslindt het allemaal. En op een gegeven moment krijgt hij dus de kans, de gelegenheid om naar Europa te reizen. Dat gebeurt in 1847. En hij komt in Europa aan en hij reist daar rond. Onder andere doet hij Parijs aan en hij gaat naar Italië, of wat dan later Italië, Verenigd Italië wordt, hè, maar hij reist naar Rome en onder andere. Hij ziet een jaar later, in 1848, door heel Europa allerlei revolutionaire revoluties uitbreken. Al die opstanden die komen. En hij komt tot zijn socialisme eigenlijk als een soort kritiek op het mislukken van die, en de verwerking van het mislukken van die revoluties. Want die revoluties die eigenlijk mislukken goed deels. Zijn wel een stap richting de democratie, maar worden toch vaak weer gevolgd door een hele reactionaire periode. Een periode van de absolute heerschappij. En dan begint Herzen onder andere is ja, zijn eigen opvattingen te bevragen. En de opvattingen van, zeg maar, het bourgeois liberalisme. Dus dan begint hij eigenlijk de grenzen te verkennen waar dat bourgeois liberalisme tegenaan loopt. En waarom het altijd revoluties zal ontketenen die onvolledig blijven. En waarom veel van dat bourgeois liberalisme ook de neiging heeft om toch vaak reactionair te worden. En zich dan tegen de revolutie te keren die ze zelf hebben helpen doen ontstaan.
Want hoe verhoudt Herzen zich in eerste instantie tot die revoluties in 1848? Is die daar ook een meterstander in, ook een pleitbezorger van het gedachtegoed, of ziet hij daar al gelijk die twee kanten daaraan, zeg maar?
Nou, dat is eigenlijk een heel interessante vraag, waar ook mensen die zich hebben verdiept in het gedachtegoed van Herzen, academici, niet altijd over het over eens zijn. Er zijn teksten van Herzen al uit 1847, waaruit blijkt dat dit een man is met zeer sceptische en kritische vermogens, die toch ook wel ziet, als hij bijvoorbeeld in Parijs rondhangt en daar met de revolutionaire praat en de cafés bezoekt en al die praatclubs, dat ja, daar toch wel een heel veel wordt gepraat, maar dat dat niet altijd evenveel met de praktijk van doen heeft. Of dat het allemaal niet...
Het salonsocialisme. Even,
het is niet zozeer het salonsocialisme, want het zijn wel mensen met de beste bedoelingen. Maar het zijn een beetje... het is allemaal veel gepraat en drankgelag over het volk dat weldra in opstand zal komen. Zonder dat iemand nou per definitie heeft bedacht wat dat volk eigenlijk wil en of ze er wel bij zijn en zo. Dus het is een beetje, ja, het zijn een beetje van die mensen die vooral veel mooie theorie uitkramen, maar niet altijd, zeg maar, weten van hoe de werkelijke materiële condities in elkaar steken. En toch, tegelijkertijd, op het moment dat die revoluties uitbreken, ze beginnen in januari in Palermo met een lokale opstand. En die trekt dan als een soort revolutiegolf door het Italiaanse Schiereiland. Tot op een gegeven moment ook in Rome de revolutie uitbreekt. Dat is begin februari van het jaar 1848. En dan laat Herzen, dat schrijft hij zelf ook in zijn brieven, zich helemaal meeslepen. Hij begint helemaal, weet je, hij
heeft het vuur te pakken. Ook,
ja, hij heeft het vuur te pakken. Hij onderbreekt ook. Hij schreef elke week een brief naar zijn vrienden in Rusland om te vertellen over wat hij had meegemaakt. En dan schrijft hij ook van, nou, dit zal mijn laatste brief zijn, want het gaat hier nu echt los. En hij laat zich helemaal meeslepen. En dan, in eind februari is ook de revolutie in Parijs. En hij haast zich naar Parijs, want hij wil daar ook zien. Want Parijs is de bakermat van de revolutie. Hè. En dan komt hij daar aan eigenlijk begin maart. En dan begin maart begint het al een beetje te verzuren. Want op 15 maart is een grote demonstratie. En die wordt al neergeknuppeld door het dan door de tijdelijke regering. En dat begrijpt
wat dus een regering is die dus voorgekomen is uit de eerste revolutiebeweging.
Ja, dat is een tijdelijke regering die zich onder andere tot taak stelt om een nieuwe grondwet te schrijven en nieuwe verkiezingen uit te roepen.
Dus de revolutie dan eet zijn eigen kinderen op. Dat is
de revolutie komt op dat moment op een soort crisis uit. Er is ook gesteggel en gedoe in die tijdelijke regering over wat de koers nou moet zijn. En de radicalen die beginnen steeds meer tegenover de gematigden te staan. Nou, die regering die slaat die opstand neer. En dan wordt op een gegeven moment zijn er wel verkiezingen. En die verlopen min of meer ordentelijk in mei. En dan wordt er toch een heel contingent conservatieve politici gekozen. Met name ook omdat de streken buiten Parijs zoiets hebben van, ja, dag. En die sturen allemaal conservatieve politici naar Parijs. Onder andere de Partij van de Orde. En als dan die regering...
Revolutionair, ja.
Als dan op een gegeven moment die regering begint de nationale werkplaatsen te sluiten. En dat was de nationale werkplaatsen waren eigenlijk een soort socialistisch programma om de grote werkloosheid in Parijs aan te pakken. En een rechtstreekse verworvenheid van die arbeidersklasse van Parijs om zinvol werk te doen. Die werkplaatsen worden gesloten. Dat leidt tot een opstand in juni. En die wordt in 3-4 dagen tijd echt ongelooflijk bloedig neergeslagen. Waarbij minstens 3000 doden vallen en nog veel, veel meer gewonden. En dat is toch wel de genadeklap voor Herzen's eigen hoop en illusies over die revolutie. Want hij ziet juist dat die aanvankelijk revolutionairen zich zo bedreigd voelen in hun positie dat ze zich ontpoppen tot reactionairen. En dan ook het volk met haar eigen soldaten te lijf gaat.
Ja. Hey, en hoe duidt hij dat? Of wat ziet hij als oorzaak van die beweging? Is dat gewoon een soort natuurlijke, menselijke neiging om dan uiteindelijk toch weer behoudzuchtig te worden? Of wat? Hoe verklaart hij dat?
Ja, dat is wel een goede vraag. En hij zegt dat zegt daarover eigenlijk twee dingen. Hij zegt één, we realiseerden ons dat zeg maar het smal deel van die radicalen dat nog wel geloofde in de revolutie en werkelijk heel fundamentele veranderingen wilde doorvoeren in Frankrijk machteloos was en ook in politieke zin verslagen werd door de meer gematigde liberale tak. En twee, hij zegt, die liberalen die het vlammetje van de revolutie aanwakkeren en op het moment dat die machtsverandering heeft plaatsgevonden dan dus ook in de regeringszetel belanden, dan proberen het vlammetje van de revolutie zo snel mogelijk te doven, wel tevreden zijn met hun nieuw gewonnen machtspositie. En ook niet werkelijk al hun economische belangen bijvoorbeeld op het spel willen zetten. Hè? Die dan ineens denken, ah ja, nu is de revolutie wel voldoende gelukt. Want we hebben de koning immers verjaagd en we hebben nu een republiek en een parlement. En dan zeggen, nu is het genoeg, nu is het genoeg. En Herzen zegt, ja, maar dat is dus niet genoeg, want jullie hebben helemaal niets veranderd aan de economische orde. Bezitsverhoudingen zijn ongewijzigd. Je hebt slechts de koning verruild voor een soort bourgeois regime van ja, mooi babbelende liberalen. Maar wat heeft die Parijse arbeider nou gewonnen? Eigenlijk helemaal niets.
Te veel symboliek, ja. Te weinig materialiteit in de verandering, zeg maar. Dat is eigenlijk het punt.
Ja, dat is correct. En Herzen schrijft ergens van, ja, het spreekt toch wel van een grote ijdelheid en overschatting dat je denkt dat de mens vrij kunt worden door een mooi geïllustreerde editie van de droit de l'homme, hè, van de rechten van de mens, uit te vaardigen en dan te zeggen, zie hier, we zijn nu vrij. En dat de arbeider zegt, sorry, ik weet even niet meer welke Franse schrijver het was, maar die op een gegeven moment heel sardonisch opmerkt, die zegt, het liberalisme heeft zowel de rijken als de armen vrijgemaakt om onder de brug te slapen. De vrijheid gegeven om onder de brug te slapen. Dat is een beetje, zeg maar, waar het op neerkomt.
Helder. En leidt dat ook in zijn rest van zijn leven tot een kritiek op het liberalisme? Is hij daarna definitief ook klaar mee?
Maar heel even nog, want hij verwijt dit dus het liberale denken. Om dat nog even scherp te krijgen. Het mislukken van deze revolutie, de schuld daarvan ligt voor een groot deel bij het liberale denken. Is dat de analyse die hij maakt?
Ja, en wat nou lastig is dat op zich die... kijk, Herzen wordt een socialist in een tijd dat het socialisme nog niet een vastomlijnd begrip is, als het ware. Ja. Charles Timmer, de vertaler overigens van Herzens werk in het Nederlands, heeft daarover in een mooi essay gezegd, Herzens socialisme is een socialisme zonder geschiedenis. En het, zeg maar, intellectuele speelveld waar hij in eigenlijk in opereert, is er een van revolutionaire tradities die door twee kampen wordt geclaimd. Want uit die grote oerknal van de Franse revolutie ontstaan eigenlijk twee elkaar beïnvloedende intellectuele tradities. Je hebt een radicalere tak en je hebt een meer gematigde tak. En die gematigde tak die is wat bedaagder en wat meer tevreden met het hebben van een grondwet en van formele rechten, die ook graag bijvoorbeeld het recht op privébezit wil standhouden. En die meer radicale tak, daar vindt nog steeds heel veel intellectuele ontwikkeling plaats. En daar komen onder andere uit voort het utopisch socialisme. Wat een heel interessante fenomeen is, dat ook een beetje afsterft na die revolutie van 1848. En die radicale tak die ziet eigenlijk wel dat die bourgeois samenleving, de samenleving die eeuwenlang gebouwd is op het onrecht van het privébezit, onhoudbaar is of onhoudbare tegenstellingen creëert en dat daar iets aan moet gebeuren. En dat is waar Herzen dus ook tegenaan loopt. Hij zegt, binnen die progressieve beweging moet eigenlijk een soort een vernieuwing plaatsvinden. We moeten ons realiseren dat revoluties niet beginnen en eindigen met die hoogdravende taal en met die mooie verklaring over de rechten van de mens, maar dat er iets werkelijk, een materiële, een werkelijke bevrijding moet plaatsvinden in het leven van heel veel mensen.
En om dan terug te komen op die vraag, die liberalisme kritiek, is dat de belangrijkste rode draad door zijn denken? Of wat zou je daarvan zeggen?
Ik zou wel zeggen dat de belangrijkste rode draad is door zijn denken. Maar Herzen hangt het heel erg op aan een soort wat groter punt over de rol die eigenlijk politieke theorie speelt in ons politieke denken. En ook in ons vermogen om na te kunnen denken over politieke vraagstukken. En Herzen merkt erbij op dat we ons heel vaak toch laten gijzelen door allerlei concepten en categorieën die helemaal niet op het leven passen. Hij heeft daar ergens een heel mooi citaat over. Die zegt, die op zich revolutionair ingestelde liberalen van weleer, dat waren mensen met uitsluitend goede bedoelingen. Maar ze begrepen niet zo goed wat ze nou moesten doen. Want ze leerden over het volk, dat ze op een voetstuk plaatsten. Hè, het volk dat de revolutie moest maken. Ze leerden over het volk door het te bestuderen in oude boeken. Door het aan te kleden in een Romeinse toga en te doen alsof daarmee de kous wel af was. Maar niet door zich eens een keer naar de markt te begeven en met mensen te spreken. En hij vergelijkt ze met biologen die denken dat je de natuur kunt bestuderen door naar de Hortus Botanicus te gaan. Wat natuurlijk niet zo is, want het zijn geïsoleerde planten. En je leert daar toch weinig over het ecosysteem en hoe planten met elkaar in een ecosysteem groeien en functioneren. Herzen zegt, en dat is nou het probleem van die revolutionaire kanon, is dat die veel te theoretisch is. Is dat we allemaal Tacitus en Cicero hebben gelezen en allemaal Polybius en Plato. Maar dat we daarmee allemaal eigenlijk minder zijn gaan begrijpen over politieke vraagstukken in plaats van meer. Hij beschrijft dat in zijn werk met een ongelooflijk vermogen tot niet alleen kritische analyse, maar ook gewoon humor. Het is een heel grappige schrijver eigenlijk. En wat nou het aardige is van Herzen overigens, is dat hij eigenlijk zijn mooiste werk, dat heet Van de Andere Oever. Het is in het Nederlands niet in een recente editie verkrijgbaar, maar wel in Engelse vertaling From the Other Shore. Dat hij eigenlijk hoofdzakelijk schrijft in een reeks dialogen. En opnieuw, Charles Dimmer heeft dit bestempeld als Herzen in dialoog met zichzelf. Het is niet alsof hij alleen maar dus die heel kritische houding aanneemt naar de onvoldragenheid van dat revolutionaire denken. Maar hij maakt zichzelf daar ook inzet van. Hij presenteert heel vaak een jongere spreker en een oudere spreker. En die oudere spreker is misschien wat al te cynisch, misschien wat al te veel van illusies vrij. En die jongere spreker die zegt heel erg van ik snap wel dat het tekort komt. Maar er zit hier iets, namelijk een protest tegen de wereld, zoals die is, die toch waardevol is. Die begint vanuit een moreel besef dat er onrecht bestaat en dat je je daartegen moet keren. En wat nou het aardige is van die dialogen, is dat die echt ongelooflijk... het is heel moeilijk om als lezer alleen maar sympathie voor de ene zijde of voor de andere zijde te hebben. Herzen maakt het zichzelf echt moeilijk. En er is een citaat van Dostoevsky onder andere. Dat is een schrijver die toch veel mensen wel zullen kennen. Die in de jaren 1860 op een gegeven moment bij Herzen op bezoek gaat in Londen. En dan hem complimenteert met dit werk. En zegt van ja, je maakt het jezelf zo moeilijk. En dan zegt Herzen, ja, dat is toch het hele punt. En dat spreekt ook wel voor Herzens karakter, vind ik. Het is namelijk iemand die een ongelooflijke intellectuele integriteit bezit. En helemaal niet in de verleiding komt om zich er makkelijk van af te maken in dat denken over politiek. Maar juist heel erg ook zijn eigen opvattingen te bevragen en te bekritiseren. En te kijken waar hij dan uitkomt.
En ook durven veranderen dus van denken. Wat ook natuurlijk een kenmerk van intellectuele integriteit is. Dat je toe kan geven van eerdere dingen dat toch weer een nuancering behoeft of toch anders lag dan je aanvankelijk dacht.
Ja, absoluut. En dat is een grote kwaliteit die Herzen bezit. En wat ik nou denk ik... Kijk, er bestaat natuurlijk zoiets, en dat herkennen wij ook wel in onze tijd, denk ik. Het fenomeen van mensen die beginnen hartstikke links en idealistisch. En dan op een gegeven moment gebeurt er iets in hun leven. En dan raken ze gedesillusioneerd.
Ze kopen een huis en dan stemmen ze opeens VVD. Ja,
ja, maar ik heb het specifiek denk ik ook wel over mensen die veel schrijven of denken. En dan gebeurt er iets en dan zeggen ze, oh ja, dat linkse idealisme, dat zag ik vroeger helemaal verkeerd. En dan worden ze heel cynisch en heel soms rechts en zo. En Herzen valt er eigenlijk nooit voor. Hij schrijft in de inleiding van dit boek, From the Other Shore. Hij zegt, het is beter ten ondergaan met de revolutie dan herberg te zoeken in het arme huis van de reactie. En dat vind ik ook wel weer bijzonder. Hè? Bij hem leidt die desillusie dus niet tot een soort heel goedkope kritiek van het is allemaal maar nonsens en ik doe er niet meer aan mee en allemaal. Hè. Het leidt er bij hem toe juist tot een soort permanent permanente houding van zelfonderzoek, van je eigen opvattingen tegen het licht houden, van kijken waar je het misschien mis had, van nog beter leren begrijpen wat politiek nou is en wat het ook, als je daar zelf als geëngageerd individu mee bezig bent, wat het dan van jou vraagt, hoe je kunt nadenken over politiek. Ja.
En nog even over zijn eigen positie en zijn achtergrond daar ook in, want hij was een aristocraat, toch? Het was niet een jongen uit het volk. Dus het was iemand die eigenlijk zelf nog van redelijk geprivilegeerde herkomst was.
En blijft nog extra voor hem eigenlijk.
Ja, precies. Ja, en vanuit die positie met dit type vragen bezig was.
Ja, absoluut. Hij was schatrijk. Geboren wel een buitenechtelijk kind. Dat is ook waar zijn naam overigens vandaan komt. Herzen is namelijk een rechtstreekse allusie aan het feit dat zijn ouders ongetrouwd waren op het moment dat ze hem verwekt. En ook geloof ik nooit echt getrouwd zijn. Omdat dat niet kon vanwege de klasverschillen tussen ze. Zijn moeder was van een veel lagere komaf dan zijn vader, die echt uit een heel oud aristocratisch Russisch geslacht kwam. En Herzen is dus zijn achternaam omdat hij een kind van het hart is. Zijn moeder was Duits. Dus hij ervaart wel iets van er niet helemaal in die wereld passen. Maar hij was wel steenrijk en zijn vader overlijdt in, ik geloof, 1846. En dan is hij is de enige erfgenaam, de oudste zoon. En dan neemt hij zijn hele familie mee naar Europa, want hij wil dat verstikkende Rusland uit. Maar hij heeft nooit een dag in zijn leven te werken. Dat is misschien ook wel aardig. Hij wordt op een gegeven moment in zijn studententijd wordt hij een paar keer opgepakt. Vanwege het verspreiden en lezen van revolutionair materiaal. Of in ieder geval teksten die niet door de beugel kunnen in de ogen van de tsaristische geheime politie. En dan wordt hij in het cachot gegooid in afwachting van wat hem dan te wachten staat. Maar dat is niet heel erg onaangenaam, want hij kan van thuis kan hij allemaal boeken toegestuurd krijgen en een fles wijn.
Dus dat wil je eigenlijk nog meer.
Terwijl in een ander deel van die gevangenis, daar zitten mensen uit het gewone volk en die worden ongenadig afgeranseld en gemarteld. Maar goed, dat is dan een behandeling die Herzen nooit ondergaat vanwege het feit dat hij een aristocraat is en van adel.
Ja. En nog één gewetensvraag dan richting Herzen via jou. Want zijn kritiek op veel ander denken was natuurlijk wel dat die niet helemaal een voeling hadden met de materialiteit, hè, van de ellendige condities van de armen. Mm-hmm. Maar hoe kon hij claimen dat dan zelf misschien beter te zien of wel te voelen als hij toch wel tamelijk geprivilegeerd was?
Nou, ik denk op twee manieren. Eén is dat hij niet zegt dat hij het beter ziet. Hij schrijft in... Hij begint op een gegeven moment een briefwisseling met zijn goede vriend Ivan Turgenev. Dat is ook iemand die we in Nederland wel goed kennen, denk ik, want die is opgenomen ook in de Russische bibliotheek. Waarin hij tegen Turgenev zegt, ja, jij en ik, wij zijn die oude wereld. En wij zijn een stervende soort. En dat is oké. Dus hij kijkt allereerst in zijn denken naar zijn eigen wereld. Hij zegt, we weten niet zoveel van die gewone mensen. Maar we weten wel heel veel van onszelf en onze eigen tekortkomingen. En daar zullen we toch eens mee moeten afrekenen. En dat is een dominant thema in zijn werk. Dus hij kijkt heel erg naar zijn eigen positie en naar zijn positie van zijn klasse. En zegt, ja, die arbeider die zal nog moeten komen. Die zal zich nog politiek moeten gaan oprichten. Maar dat wij niet onderdeel zijn van de toekomst, hè, die oude aristocratie, dat staat denk ik buiten kijf. En het tweede is dat hij na de desillusie van deze revolutie... op een gegeven moment in Londen belandt. Londen wordt een toevluchtshaven, met name na de revolutiegolven van 1848... voor allerlei revolutionairen, onder andere ook Karl Marx. En in Londen een onafhankelijke drukpers opzet. En begint een vrije krant te drukken, de Klok. De Klok. Die wordt Rusland ingesmokkeld en helpt daar om Russen zich bewust te worden van, zeg maar, de politieke ontwikkelingen in Europa, maar ook kritiek te uiten op de politieke ontwikkelingen in Rusland. Omdat dat dus een krant is die vrij van de Russische censuur dat kan doen. En hij leent dat platform ook heel nadrukkelijk aan anderen. Het is niet alsof hij dat hele blaadje zelf volpent, al blijft hij hoofdredacteur. Dus hij zegt eigenlijk, ik kan de revolutie het beste dienen door dit platform nu op te zetten en dat ook uit te lenen aan anderen.
Helder. Hey, je noemt Karl Marx al even. We starten al even met de langere lijnen van het socialisme. Mm-hmm. En later Marxisme, et cetera. Hoe is hij überhaupt ontvangen in de tijd daarna, zeg maar? Hoe verhield hij zich tot zijn tijdgenoten en die periode die daarna volgt? Want je zegt, voor hem ligt niet zoveel, maar wat ligt er allemaal na hem?
Ja, dat hangt een beetje ervan. Na hem in Rusland of in Europa?
Ja, beide. Gewoon, hoe is een beetje zijn intellectuele receptie geweest, zeg maar?
Mm-hmm. Nou, omdat het genre waarin hij schrijft niet echt een heel vastomlijnd genre is. Hè, dat wil zeggen, Marx heeft iets in de aanbieding. Een theorie over klasse en over economie. Tocqueville heeft iets in de aanbieding. Was ook een tijdgenoot van Herzen. Namelijk een analyse over de democratie. Herzen heeft een soort kritische blik. Heeft zichzelf in de aanbieding.
Principieel natuurlijk eigenlijk geen totaal concept. Want anders zou die, hij zegt juist die concepten gijzelen ons. Dus het is juist niet dat hij een alverklarend verhaal neerlegt.
Precies, het is een soort ethos dat hij heeft. Maar hij heeft wel in Rusland krijgt hij navolgers. Hè, mensen die actiejournalistiek proberen te gaan doen. En hij wordt natuurlijk, we hadden het in het begin eventjes over, beschouwd als de vader van het Russische socialisme. En dat komt omdat hij echt op latere leeftijd, dus op een gegeven moment, wel zegt van, nou weet je, misschien kan er in Rusland nog wel wat komen. En dan is hij dermate gedesillusioneerd in West-Europa dat hij zegt, goh, zijn die boerencommunes van ons niet? Zou daar niet de sleutel zitten tot een soort nieuwe manier van leven? En daar wordt hij overigens door zijn goede vriend Turgenev echt heel erg hard om uitgelachen. Want Turgenev die zegt gewoon, nou, is dit nou...
Dat is een goede
vriend die je uitlacht. Nou ja, sportief. Ja.
Goed, kritisch blijft denken, nee, precies.
Ja, ja, het wordt een beetje vinnig tussen ze, maar ze legt uiteindelijk ook bij. Maar Turgenev die zegt, van, is dit nou de Herzen die ik ken? Hè? De grote scepticus, de grote kritische geest die altijd door dit soort... illusies heen prikt. Hè? Wat heb je nou? Ga je nou een altaar zitten oprichten voor die Russische boerencommunes? En dan zegt Herzen, nee. Het is niet dat ik denk dat dat per definitie zo gaat. Hè? En dat dat ook per definitie uitdraait op socialisme. Ik zeg alleen dat in die boerencommunes niet de West-Europese ideeën over de onschendbaarheid van het privébezit hebben postgevat. En dat je dus daar misschien nog wel mee wat kunt beginnen. Want hij begint op een gegeven moment te zeggen van, ja, Europa, dat wordt nooit wat. Want daar is iedereen veel te veel gehecht aan de opvatting over privébezit die eigen is aan het liberalisme. En daar kom je niet doorheen.
En bijvoorbeeld een Marx dan, want zo'n luis in de pels denker, ik kan me voorstellen dat je daar niet zo op zit te wachten als je net een episch werk hebt geschreven of epische werken over hoe de wereld eruit gaat zien. Hoe verhoudt hij zich bijvoorbeeld tot zo'n Marx?
Ja, dat is. Hij beweegt zich dus in Londen een beetje in dezelfde kringen als Marx, want dat gaat om de emigré-gemeenschappen. Maar ze moeten elkaar niet. Marx is wantrouwig voor Herzen, want Marx was enorm paranoïde over alle Russen, omdat hij dacht dat het allemaal geheime agenten waren. En Marx heeft het natuurlijk ook, zoals we weten, flink aan de stok gehad met Bakunin. En Herzen was goed bevriend met Bakunin. Dus dat ging voor geen meter. En Herzen op zijn beurt moest Marx niet, want hij vond Marx autoritair en veel te veel omgeven door een club ja-knikkers, die hij ook Marxoïden noemde. Heel komisch. En dat boterde niet tussen de twee. Ik zou ook zeggen dat er in hun denken een heel wezenlijk verschil is. En dat is dat Herzen zegt met Marx, de bron van het probleem is die opvatting over privébezit. En zolang je een regime zult hebben dat het privé, dat is toegewijd aan het beschermen van het privébezit, het beschermen van de bourgeoisie en het belang van het kapitaal, zul je niet tot een werkelijke ontwikkeling van een democratische vrijheid kunnen komen. Want je zult uiteindelijk altijd, en dit is ook het bewijs daarvoor wordt geleverd in die revolutie van 1848, want je zult altijd de arbeidersklasse die in opstand komt als een bedreiging ervaren voor jouw belang. En dan zul je dus het leger op ze afsturen. En dit is wat gebeurt ook in juni 1848. Want het zijn de arbeiders die hun belangen proberen te beschermen. Te hoop lopen tegen het sluiten van die werkplaatsen. En dan de bourgeoisie die zegt absoluut niet en het leger erop afstuurt. Maar waar Marx op een gegeven moment natuurlijk met een theorie komt die zegt... Die bezitsverhoudingen, dat zal eigenlijk alleen maar leiden tot een verscherping van de kapitalistische tegenstellingen. Totdat daar een revolutie uit zal moeten voortkomen. En dan wordt het privébezit afgeschaft en dan zullen we een nieuwe tijdperk uitbreken. Is dat niet iets
dus
wat Herzen zegt?
Dus het draagt toch bij aan het goede uiteindelijk, zeg maar?
Ja, Herzen zegt, dat is ijdelheid en speculatie over een toekomst die je niet kunt kennen. Wat in plaats daarvan het socialisme voor hem betekent, is dat het... een set principes tot uitgangspunt neemt. Namelijk verregaande democratisering van alle machtsvormen in de samenleving. Economische macht, sociale macht, politieke macht. En dat op basis van die principes, die waarschijnlijk nooit helemaal zullen worden verwezenlijkt, een geschiedenis zich zal ontvouwen van politieke strijd die toch heel interessante politieke levensvormen zal voortbrengen en politieke regimes zal voortbrengen. En dan heb ik het dus niet over communisme of zoiets. Maar voor Herzen zou bijvoorbeeld de naoorlogse sociaaldemocratie hier prima inpassen. Hè, met haar grote rol voor de vakbond en haar grote rol voor het werkgeversoverleg met de vakbond om samen het economisch beleid vorm te geven. Dat is denk ik meer wat Herzen voor over heeft. En hij ziet dat op een veel grotere schaal. Hij zegt eigenlijk... De geschiedenis is in te delen in tijdperken. Je hebt de klassieke tijd met de Romeinse Republiek en later het Keizerrijk. En dan komt op een gegeven moment het christendom op. En ja, we moeten misschien zeggen dat christendom zeker in zijn, zijn eerste ontwikkeling veel eenvoudiger en bijna primitievere vorm van beschaving voorstelde dan dat hoogontwikkelde culturele Romeinse Keizerrijk. Maar toch bezat dat christendom een soort energieke creatieve kracht en was dat keizerrijk verkalkt en daarom wint het christendom. En hij zegt, na dat christendom, en in die tijd leven we nu, zal je allerlei geboorteschokken krijgen, revoluties, waar een nieuw principe zich heeft geopenbaard. Dat is die democratisering van de samenleving. En ook die principes zullen op enig moment, misschien over honderden jaren, verkalken en niet meer levenskracht en energie bezitten. En dan zal er iets anders bedacht moeten worden. Maar dat is een beetje hoe Herzen het de geschiedenis ziet. Hè? Als een gradueel proces wat zich aan ons ontvouwt door onze door ons meedoen erin ook. Maar waarin ruimte is zowel voor kans en toeval, voor individueel handelen en tegelijkertijd we nooit helemaal de baas worden over onze eigen geschiedenis.
Dus het teleologische einddoel wat Marx heeft, hè, we zijn onderweg naar een klasseloze samenleving, dat is iets wat bij Herzen eigenlijk totaal ontbreekt.
Ik denk niet dat Herzen punt is. Herzen gelooft daar niet in. Dat is koffiedik kijken. En bovendien, wat hem niet aanstond, was Marx's idee over hoe die revolutie dan tot stand zou moeten komen. Hè, en daarin was hij overigens eender met Bakunin, die zegt, dit is toch een heel autoritaire manier van bevrijding afdwingen. Je kunt niet... Je kunt geen vrijheid maken door eenvoudigweg een andere klasse de repressieve instrumenten van de staat in handen te geven en dan te denken dat het wel goed komt. Dus zo'n dictatuur van de proletariaat.
Is uiteindelijk ook een dictatuur. Ja.
Is uiteindelijk ook een dictatuur.
En Thijs, als we naar het heden kijken, wat is de relevantie van Herzen vandaag de dag?
Nou, ik vind dit de moeilijkste vraag eigenlijk om te beantwoorden. Om twee redenen. Is omdat Herzen natuurlijk... ik denk om Herzen een beetje te ontcijferen is best wel wat... je hebt wat tijd voor nodig. Omdat het toch iemand is die veel referenties maakt naar de actuele politieke gebeurtenissen uit zijn tijd. Dus soms misschien denk je, waar gaat dit nou over? Wie is deze figuur die dan op de hak neemt? En de tweede reden is dat omdat hij zo'n kritisch perspectief hanteert en ook ons weinig aanreikt in termen van hier is een soort instrumenteel of instrumentarium van de politieke theorie, dat niet zo makkelijk is. Hij zegt in feite, je moet voortdurend je eigen opvattingen opnieuw tegen het licht houden. Maar wat ik nou het meest interessant aan hem vind, en wat dan misschien ook wel het beste op het heden past, is dat wij toch uit een lange periode komen van een soort liberaal triomfantalisme. Hè, het einde van de geschiedenis. En we hadden het allemaal wel uitgevogeld in die liberale democratie. Die stond nog overeind, terwijl het communisme en andere regimevormen hadden afgedaan. Het fascisme en het nazisme ook. Die basistermen van democratie en grondwet en participatie en zo, dat die te veel misschien voor werkelijkheid zijn gehouden. En te veel misschien is verondersteld dat een soort liberaal en democratisch formalisme, iedereen mag stemmen, er is een parlement, dat komt allemaal wel goed, veel te lang een soort sluier hebben gelegd over het feit dat de ongelijkheid extreem toenam en dat je actieve politieke interventie nodig hebt om die ongelijkheid tegen te gaan. En dat het beginnen van je realiseren waar misschien je eigen begrippenkader waarmee je naar de werkelijkheid kijkt soms niet ertoe leidt dat je de werkelijkheid beter begrijpt, maar dat je die veel minder goed begrijpt. En daar is Herzen een fantastische gids in feite in. Om nog maar eens een voorbeeld te noemen. Een van de dialogen in dat werk, From the Other Shore, heet Consolatio. En het is in feite, hij neemt je mee op een wandeling. En dan, het is fictief natuurlijk, maar hij neemt je mee op een wandeling. En dan komen ze langs het oude huis van Rousseau. En dan is de ene spreker die zegt, ach, mijn hart breekt als ik denk aan wat die arme Rousseau allemaal heeft moeten doorstaan, terwijl het zo'n genie was. En de andere spreker is wat sceptischer en die zegt, nou, wat nou genie? En dan ga ik zo een discussie van, nou, hoe durf je nou zo af te geven op Rousseau? Is hij niet een grote revolutionaire filosoof? En dan zegt die andere spreker, die Herzen dus opvoert, zegt op een gegeven moment, ja, maar Rousseau, die schrijft, de mens wordt vrijgeboren, maar ligt overal in ketenen. Wat zou je zeggen tegen iemand, vissen worden geboren om te vliegen en toch zwemmen ze overal. Het klopt gewoon niet. Je bent de werkelijkheid te lijf gegaan met een theoretisch kader dat er eigenlijk niet goed op paste. Dat wil niet zeggen dat die idealen niet ergens voor staan of allemaal waardeloos zijn, of dat het politieke streven niet lovenswaardig is. En dat is iets wat Herzen eigenlijk nooit zegt. Hij zegt niet het deugt niet en je moet het opgeven, je moet conservatief worden. Hij zegt alleen, je moet heel precies kijken naar wat je eigenlijk probeert te zeggen en op te lossen. En als als je nou moet constateren in de wereld dat ongelijkheid steeds toeneemt, dat het kapitaal steeds machtiger wordt, dat de politiek is uitgehold, dat mensen daarom terecht kwaad zijn, en tegelijkertijd zeg je, maar de liberale democratie is het model waarvan we toch hadden bedacht dat dat het beste was en deze problemen niet veroorzaakte. Ja, dan ligt ergens het probleem. En Herzen zegt, het ligt in je knieval voor die liberale democratie. Misschien moet je die nog eens een keer tegen het licht houden en kijken waar dat dan moet verbeterd worden.
Helder. Dankjewel, Thijs.
Ja, graag gedaan.
Ik denk dat we een heel interessant verhaal hebben gehoord wat zowel actueel na het is. En wat wel interessant is, na het vaak heb je denk ik toch wel denkers die een kader meegeven of een hele denklijn. En hier zo mooi wat je opgeeft, zei Herzen geeft ons vooral een soort ethos, namelijk het kritisch denken.
Ja, we hebben en, gehad en, over, en verlangen. Alexander, sorry.
Nee, ga je gang nog. Voegt nog vooral wat toe.
En een verlangen ook om onderdeel te zijn van de geschiedenis, om de veranderlijkheid van het leven te omarmen en niet als bedreiging te zien. En te zien van, nou, de toekomst is open. We gaan fantastisch. Je kunt. Je moet je engageren met de wereld, maar niet bang zijn. Niet proberen die wereld te verstarren in een theoretisch model, maar gewoon je onderdeel te voelen van de geschiedenis. Het is een beetje een vaag principe misschien, maar ik denk dat als mensen gaan lezen in Herzen, dat het wel duidelijk wordt wat hij bedoelt.
Mooi. Ja, Alexander Herzen begon dat op een punt eigenlijk aan het socialisme, toen het socialisme nog geen geschiedenis had. Op jonge leeftijd was hij al zeer politiek geëngageerd. Hij zei op 13-jarige leeftijd zwoer hij een eed met een vriend dat hij zich zou ijveren voor de democratische revolutie. In 1848 ziet hij dan een revolutiejaar doortrekken door heel Europa, maar ziet eigenlijk die revolutie ook vrij snel mislukken. Alle idealen worden eigenlijk vrij snel door de nieuwe regimes die in het leven worden geroepen met voeten getreden. Dus waar de eerder nog klonk over gelijkheid en ruimte voor iedereen, wordt het toch vervolgens sterk politie optreden en worden alle revolutionaire krachten weer teruggeduwd. En wat Herzen daarin dan ziet, inderdaad, hij is een scherpe geest. Hij kijkt kritisch. Hij ziet aan het begin eigenlijk al, voordat die revolutie begint, al dat er een soort beetje salonsocialisme was, niet helemaal de term, maar dat er toch vooral op een theoretisch niveau wordt nagedacht over een nieuwe samenleving. Theoretisch gesproken wordt over het volk waar wat mee moet gebeuren. Maar dat eigenlijk weinig materialistische weerslag krijgt. Dat veel van die denkers die daar actief zijn ook nauwelijks feeling hebben met dat echte volk. Vooral daarover praten. En wat hij dus ziet is van hoe kan het nou dat dan die conservatieve backlash wordt gepakt in die revoluties van 1848. Hoe komt het nou dat die liberale democratie niet de motor blijft van verandering? Dat is omdat de gematigden winnen. Omdat uiteindelijk bij veel liberalen het vlammetje vrij snel dooft van hun revolutionaire gedachtegoed. Omdat ze dan eigenlijk wel hun schaapjes op het droge hebben. En hebben bereikt wat ze willen. En dus niet daadwerkelijk door willen gaan met die revolutie. Je kunt heel mooi de rechten van de mens ophangen, de universele rechten van de mens, maar daar heeft uiteindelijk niemand iets aan op het moment dat je niet dat ook materialistisch op een bepaalde manier vertaalt en je daadwerkelijk ook gelijker in bezitsvorm bijvoorbeeld bent. Daarom pleit Herzen voor een soort permanente vernieuwing. We moeten ons niet opsluiten in één dus totaalbeeld van hoe die wereld eruit moet gaan zien. We moeten niet denken dat het daar dan uiteindelijk te vinden is, maar je moet altijd kritisch blijven denken en ook kritisch blijven reflecteren op de tijd waar je in zit. Want als je je laat gijzelen door je concept, dan ga je vanzelf een gegeven moment de werkelijkheid onrecht moeten aandoen om maar aan dat concept te kunnen voldoen. Hij balanceert daar een beetje tussen illusies en idealisme, maar moedigt ons dus vooral aan om daarin permanent kritisch te blijven denken als een houding. Niet het vlammetje te laten doven van dat het anders kan. En zoals je mooi ook nog net toevoegt, Thijs, naar het onderdeel te worden van de geschiedenis en te weten dat we ook kunnen bijdragen en dat er dingen kunnen veranderen. Niet met één abstract eindpunt in beeld, maar wel met een permanente beweging dat er een democratisering mogelijk is van op sociaal gebied, op economisch gebied en op politiek gebied. En heel hartelijk dank nogmaals, Thijs. Volgens mij een buitengewoon actueel en interessant verhaal over Alexander Herzen. Jozef, jij ook dank. En vooral aan de luisteraar heel hartelijk dank voor het luisteren. We waarderen het zeer dat we ook zoveel positieve reacties krijgen. Laat vooral ook een review achter in de podcast-app als je inderdaad ons waardeert. En abonneer je vooral om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Nogmaals, dank voor het luisteren. Il me semble que la...